Stichting Het Braambos heeft met name ten doel om werken van Engelse strikbaptisten rondom de 19e eeuw te vertalen en te verspreiden. Het is niet de bedoeling of toegestaan dat u gepubliceerde werken als ook voorgelezen teksten voor commerciële doeleinden gebruikt. Er wordt voor u voorgelezen een preek van John Kershaw, die is gepubliceerd in de bibliotheek Overjarig Koren, de 64ste jaargang, de 9e aflevering. De titel is De Rotsteen des Heils, naar aanleiding van Psalm 18, vers 47. De Heere leeft en gelooft zij mijn rotsteen en verhoogt zij de God mijns heils. Geliefden, de schone woorden van onze tekst vermelden de heerlijke persoon van onze Heer Jezus Christus, van wie de apostel zegt, zoals het van geen ander gezegd kan worden, dat Hij, Jezus Christus, gisteren en heden dezelfde is en in der eeuwigheid. Alle dingen in de natuur en in de voorzienigheid veranderen. De gevoelens en gemoedsgesteldheden van een christen zijn altijd talrijk en veranderlijk. Maar wat er ook gebeurt in landen, kerken, gezinnen of in onze gemoedsgesteldheden, de Heere leeft en gelooft zij mijn rotsteen, de rots der eeuwen, want hij wankelt nimmer, en verhoogt zij de God mijns heils. Deze woorden die zijn mij in mijn gemoed tot grote troost en steun geweest in mijn beproevingen en verliezen. Want wie er ook staat of valt in een godsdienstige belijdenis, wie er ook gaat of komt, leeft of sterft, de Heere leeft. Sinds ik predikant geworden ben, is het mijn deel geweest vele van mijn intieme, geliefde en beste vrienden met wie ik gedurende vele jaren samen gewandeld heb, in zoete gemeenschap, in de vreze des Heren en in de vertroostingen van de Heilige Geest, toe te vertrouwen aan het stille graf. Zulke verliezen kunnen alleen maar diep gevoeld worden, hoewel ons verlies de eeuwige winst is van onze overleden broeders en zusters in de Heere. Maar wanneer onze beste vrienden ons in deze wereld ontvallen, hebben deze woorden mijn geest vele malen gestild en vertroost. Mijn Heere en Meester leeft. Ja, zijn naam, zij alle lof, de Heere leeft. Jezus is dezelfde, hij sterft nimmer. Wat man leeft er, die de dood niet zien zal? Maar gelooft zij onze rotsteen, hij sterft nimmer, hij leeft tot in der eeuwigheid. Onze tekst verdeelt zichzelf in drie delen. Ten eerste, de Heere leeft. Ten tweede, gelooft zij mijn rotsteen. En ten derde, de verhoging van de God onzes heils. In de eerste plaats dus, de Heere leeft. Dit is onze Heere Jezus Christus, het eeuwige woord. Hij die de hemel en de aarde geschapen heeft, hij die zichzelf in het boek der openbaring noemt, de Alpha en de Omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste, die is en die was en die komen zal, de Almachtige. Hij die alle dingen geschapen heeft die zienlijk en onzienlijk zijn, hij, het vlees geworden woord, dat onder ons gewoond heeft, heeft zijn heerlijkheid geopenbaard, een heerlijkheid als die des enige geborenen van de Vader, vol van genade en waarheid. Hij, die zijn godheid verborg in een aardse tabernakel en die zich zo vernederd heeft, dat hij geworden is uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat hij degenen die onder de wet waren, verlossen zou. Dit brengt ons tot hetgeen Paulus noemt, de verborgenheid der godszaligheid, want hij zegt, en buiten alle twijfel, de verborgenheid der godszaligheid is groot. God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de geest, is gezien van de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld en is opgenomen in heerlijkheid. Het was voor het eeuwige woord absoluut noodzakelijk om onze natuur zonder zonde aan te nemen in de schoot van de maagd, opdat hij in die natuur al onze overtredingen kon wegdragen, kon sterven voor onze ongerechtigheden en zijn dierbare bloed zou kunnen storten voor de vergeving van onze zonden, opdat de zonde veroordeeld kon worden in zijn vlees, dat is in de heilige ziel en het lichaam van de zondeloze Jezus. Paulus zegt, Want hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God zijn Zoon zendende in de gelijkheid des zondige vleeses, en dat voor de zonde, veroordeeld in het vlees. Christus is gestorven voor onze zonden naar de schriften. De schrikwekkende en indrukwekkende dood van Jezus, zijn kruisiging en bloedstorting, is de steunpilaar van de christelijke godsdienst en de voorname grondslag van Gods kerk. De zondaar die wordt opgewekt om zijn verloren, verdorvene, ongelukkige staat te zien en te gevoelen, en de onveranderlijke heiligheid en rechtvaardigheid Gods, en het tegelijkertijd toegebracht wordt om zichzelf te voelen wegzinken onder de verschrikkingen Gods in een verbroken wet, die arme, schuldige, verdoemelijke zondaar kan nergens anders vrede, troost of rust vinden dan bij de Heere Jezus Christus. Hij is gestorven voor onze zonden. Hij is overgeleverd om onze zonden en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Dit nu is hetzelfde evangelie dat Paulus verkondigde. En daarom legt hij er zozeer de nadruk op in dat gedenkwaardige hoofdstuk in 1 Korinthe 15. Laat mij daarvan eens enkele versen voorlezen. Hij zegt: Voorts, broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb, het welk gij ook aangenomen hebt en in het welk gij ook staat, door het welk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb. Tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt, want ik heb u lieden ten eerste overgegeven hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden naar de schriften, en dat hij is begraven en dat hij is opgewekt ten derde dagen naar de schriften. De indrukwekkende en schrikwekkende dood van Jezus, de God die mens werd, zijn bloedstorting voor de vergeving van onze zonden en zijn opstanding uit de doden, dat is de grondslag waarop Gods kerk voor eeuwig wordt gebouwd. Maar de Heere der Heerlijkheid, die werd gekruisigd en gedood voor onze zonden, die leeft nu. Hij is krachtiglijk bewezen te zijn de Zoon Gods naar de geest der heiligmaking uit de opstanding der doden. Of, gelijk Petrus ook zegt op de dag van het Pinksterfeest, welke God opgewekt heeft, de smarten des doods ontbonden hebbende, alzo het niet mogelijk was dat hij van dezelfde dood zou gehouden worden. Maar waarom konden dood en hel de verlosser niet vasthouden? Om deze gezegen en duidelijke reden, want hij droeg de zonden van zijn kerk in zijn lichaam op het hout en wierp ze voor eeuwig in de diepten der zee. Hij verdroeg de verschrikkelijke straf op de zonde en verloste zijn kerk en zijn volk door een vloek geworden te zijn voor hen. Hij heeft de wet en de rechtvaardigheid genoeg gedaan. Hij heeft een eeuwige gerechtigheid gewrocht en aangebracht. Hij heeft de overheden en de machten uitgetogen en hij overwon de dood. En hem die de macht des doods had, dat is de duivel. Christus nam de prikkel des doods weg en daarom kon hij van de dood niet gehouden worden. Hij triomfeerde heerlijk in zijn opstanding uit de doden over Satans gebied. Hij is de dood geweest en hij heeft de machten der duisternis teniet gedaan. Onze Jezus leeft. Ofschoon hij stierf, stond hij op de derde dag weer op, naar de schriften. Weer moet ik dat dierbare hoofdstuk aanhalen, want Paulus zegt, hij is van Cephas gezien en daarna van de twaalf. En daarna is hij gezien van meer dan 500 broederen op eenmaal, van welke het merendeel nog overig is, en sommigen ook zijn ontslapen. En daarna is hij gezien van Jacobus, en daarna van al de apostelen. En ten laatste van allen is hij ook van mij als van een ontijdig geborene gezien. De discipelen waren getuigen van de dood van de Heere Jezus Christus. Ze zagen de grote tekenen die daarmee gepaard gingen. Zij zagen dat hij in het graf gelegd werd. En zij waren ook getuigen van zijn opstanding uit de doden. Jezus verscheen eveneens aan de vrouwen na zijn opstanding in de hof. Hij maakte zich bekend aan de twee die naar Emmaus reisden. Ook verscheen hij weer aan de discipelen, terwijl de deuren gesloten waren en ze vergaderd waren, om de vrezen der Joden, en verwarmde hun harten, terwijl ze spraken over hun Heere en Meester. En toen hij hen in het eerste hoofdstuk van de Handelingen der Apostelen bevelen had gegeven en gezegd had dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de beloften des Vaders, toen werd hij opgenomen terwijl hij tot hen sprak en een wolk nam hen weg van hun ogen. Na de gevangenis gevankelijk te hebben gevoerd, zijn de eeuwige deuren opengegaan en is Christus opgevaren in de hoogte en is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen als de grote hoge priester en het representerende hoofd van zijn volk. Daar, als de verhoogde middelaar en de levende voorspraak van zijn verloste, leeft en regeert hij eeuwig in onvergankelijke heerlijkheid in het hoge hof des hemels. Hij is daar als het hoofd van zijn lichaam, de kerk, en hij zegt tot al zijn leden op de aarde, ik leef en gij zult leven. Zo zeker als Christus het hoofd is in heerlijkheid, zo zeker zal elk uitverkoren vat der barmhartigheid dat hij heeft opgewekt uit de dood der zonde tot een leven des geloofs, opstaan om met hem in onvergankelijke heerlijkheid en zaligheid te leven tot in alle eeuwigheid. Ja, gelooft zij zijn dierbare naam, de Heere leeft, maar hij leeft niet alleen als een representerend hoofd van zijn volk in het hoge hof des hemels, maar hij leeft daar om al hun zaken te besturen. En dit nu was het heerlijke fundament dat Paulus in zijn prediking legde, en het was zijn steun in al zijn beproevingen, de bloedstorting, dood, opstanding en de hemelvaart van de Heere Jezus Christus, onze grote hoge priester. Hoort hem als hij zegt, wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? Welk een gewichtige en belangrijke vraag is dit? En dan voegt hij daaraan toe, Christus is het die gestorven is, ja wat meer is, die ook opgewekt is, die ook ter rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Ziet u niet welke voorname plaats de opstanding van Christus in deze gewichtige vraag heeft? Hij leeft en hij is de voorbidder voor zijn verlosten. Hij bepleit hun zaak en bestuurt al hun zaken, terwijl de ziel van de apostel vol vuur is voor deze belangrijke waarheden, roept hij op een andere plaats nog uit, waarom hij ook volkomenlijk kan zalig maken degenen die door hem tot God gaan, alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. Soms wanneer ik onze mensen de volgende hymn van Watts hoorde zingen, heeft het zo mijn hart en ziel bemoedigd, dat ik nauwelijks mijn gevoelens kon bedwingen. Het is als volgt. Wie zal Gods uitverkorenen verdoemen? Het is God die hun ziel rechtvaardigt. En genade als een sterke stroom vloeit goddelijk over al hun zonden. Gelooft zij zijn dierbare naam, hij leeft eeuwig binnen dat voorhangsel om de zaak van zijn volk te bepleiten. De Heere bekwame ons dat wij dat alles in zijn handen mogen geven, dan zullen wij nooit teleurgesteld worden. De Heere leeft en gelooft zij mijn rotsteen en verhoogt zij de God mijns heils. Hij leeft in de hemel, vrienden. Hij leeft en woont ook op de aarde. Maar waar leeft en woont hij in deze wereld van zonde en ellende? Hij woont in het hart van elke uitverkoren vat der barmhartigheid, verlost door bloed en wedergeboren door de geest. Zo'n kostbare ziel als deze is het paleis van die grote koning, de woonplaats van de machtige Jacobs. In de profetie van Jesaja hebben wij een schone beschrijving van de grootheid van de verhoging, de majesteit en de heerlijkheid en toch ook tegelijkertijd van de grote nederigheid en de nederbuigende goedheid van de Heere de Heerscharen. Want alzo zegt de hoge en verhevene die in de eeuwigheid woont, laat ons hier een ogenblik bij stilstaan, die in de eeuwigheid woont. De eeuwigheid is zijn woning. U en ik bewonen onze huizen in ons korte bestaan, maar gedurende een zeer kleine tijd. Ofschoon ik in Rosdaal 31 jaar in een huis gewoond heb en er nu nog in woon. Maar onze God, de rotssteen die verhoogd moet worden, bewoont de eeuwigheid, wiens naam heilig is. Ik woon in de hoogte en in het heilige. De hemel is zijn troon en de aarde is de voetbank zijner voeten. Hij woont ook nog in een andere plaats. En bij dien die van een verbrijzelde en nederige geest is, opdat ik levend maken de geest der nederigen en opdat ik levend maken het hart der verbrijzelden. De Heere leeft dan in het hart van elke zondaar met een verbroken hart. Daar heeft hij zijn woning opgericht en hij zegt, hier zal ik wonen, want ik heb ze begeerd. Hoort het bemoedigende getuigenis van de apostel Paulus betreffende zichzelf. Ik ben met Christus gekruist en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. U ziet het, Christus woont dus in het hart en de ziel van zijn volk. En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons Gods, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij overgegeven heeft. En dit is het leerstuk, en ook een goed leerstuk. Maar terwijl ik deze woorden uitspreek en ze ook uit de Bijbel bewijs, meen ik een kind van God te horen zeggen, kan de Heere Jezus Christus ooit wonen in zo'n vuil, walgelijk en boos hart als het mijne? Indien hij woont in het hart van zijn volk, dan vrees ik dat ik nooit één van hen kan zijn. Hij kan nooit in zo'n walgelijke kwaaddoener als ik ben wonen. Maar wat deze arme ziel zegt, dat is slechts een bevestiging dat de Heere in zijn hart woont. Merk het dan op tot uw bemoediging. Het zijn alleen zulke aangevochten en beproefde zielen als de uwe, die hun walgelijkheid, onheiligheid, hulpeloosheid en zwakheid gevoelen in wie de Heere leeft. De Heere die woont niet bij hen, die zich niet over de zonde bekommeren, die nooit een verbroken hart hebben gehad vanwege hun ongerechtigheden. O nee, de Heere Jezus Christus woont in het nederige, verbroken en verbrijzeld hart. De hoge ogen van de mens moeten vernederd worden en de Heere de Heerschare alleen moet in zijn ziel verhoogd worden. De Heere leeft en gelooft zij mijn rotssteen en verhoogt zij de God mijns heils. Hij leeft dus in de zielen van zijn volk. Hij leeft in hun gebeden. Hij leeft in hun lofprijzingen. Hij leeft in het luisteren naar hen. Ja, hij leeft in hen als hun een en al. Er is geen geestelijk leven dan hetgeen in de Heere Jezus Christus is. Van ons wordt gezegd dat wij zijn gestorven en dat ons leven met Christus is verborgen in God. Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn die ons leven is, dan zullen we ook wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Aldus leeft de Heere in de harten van zijn volk. De Heere woont in de vergaderingen zijner heiligen. Waar twee of drie vergaderd zijn in zijn naam, daar leeft en daar woont hij. Hij zegt, aan alle plaats waar ik mijn naams gedachtenis stichten zal, zal ik tot u komen en ik zal u zegenen. Hoe verbazingwekkend straalt uit dit gezegende schriftgedeelte de alomtegenwoordigheid van de Godheid. In deze grote stad zijn op deze tijd vele gemeenten vergaderd en ook over de lengte en de breedte van het gehele land waar de naam des Heren wordt gesticht, waar de zilveren trompet wordt geblazen en waar des konings stem in hun midden wordt gehoord. De Heere komt en leeft en woont in deze vergaderingen. Hij alleen moet op de kansel en in de ziel van zijn levend volk worden verhoogd. En gelijk de Heere in hen leeft, zo leven zij in hem, krachtens hun vereniging met hem, en zullen nooit in de verdoemenis komen. Zo zeker als de Heere nu in de hemel leeft voor zijn volk, zo zeker zullen zij met hem leven en heersen in de eeuwige zaligheid, wanneer er geen tijd meer zijn zal. Ik kom nu tot het tweede punt van ons onderwerp. Gelooft zij mijn rotssteen, wie is nu deze rotssteen? Het kan niemand anders zijn dan onze Heere Jezus Christus. Hij wordt in de Heilige Schrift vergeleken bij een rotssteen. Maar waarom? Omdat er niets zo vast en onvergankelijk is als een rotssteen. Hij wordt door deze beeldspraak verhoogd, want ze toont ons zijn onveranderlijkheid en duurzaamheid. Laat ons enkele opmerkingen maken om aan te tonen waarin de Heer Jezus een rotssteen is. Gelijk een rotssteen is hij een fundament waarop gebouwd kan worden. En de mens die wijsgemaakt is tot zaligheid, die bouwt daar zijn huis op. En dit is die heerlijke rotssteen waarvan gesproken wordt door de profeet Jesaja. Zie, zegt God, Ik leg een grondsteen in Sion, een beproefde steen, een kostelijke hoeksteen die wel vast gegrondvest is. En de apostel zegt over hetzelfde onderwerp, want niemand kan een ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is, hetwelk is Christus Jezus. Het fundament dat onze God gelegd heeft in Sion en dat elke predikant in zijn prediking behoort te leggen, is de Heer Jezus Christus. Christus in zijn verbondsbedieningen. Christus als God en mens. Christus in zijn zuivere en heilige mensheid. Christus in zijn verzoenende offeranden. Christus in zijn volmaakte gehoorzaamheid aan de goddelijke wet. Christus als de levende voorspraak voor de troon. Dat zijn de onderwerpen waarover de prediker behoort uit te wijden. Jezus Christus is het fundament waarop God voor tijd en eeuwigheid zijn kerk bouwt. Op deze Petra, zegt hij, zal ik mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen dezelfde niet overweldigen. Christus dan is een rotssteen, en als rotssteen is hij het fundament van de kerk. Maar de tekst zegt, geloofd zijn mijn rotssteen. Nu een enkel woord over de heerlijkheid van deze rotssteen. Toen David naar zijn gevoelen wegzonk in het modderige slijk van het moeras van moedeloosheid, was hij bang dat zijn voeten niet op de rotssteen gesteld waren. En Bunyan zegt, er zijn vele mensen die een brug slaan over dit moeras heen. Maar vrienden, dat is niet de juiste weg. Gods volk wordt daartoe gebracht om hun zonde, hun schuld, hun last te gevoelen. Zij worden ertoe gebracht om te zuchten, te roepen en geduldig te wachten tot de Heere zijn oor tot hen neigt. En dan tenslotte zullen zij, gelijk de psalmist, getuigen. Hij heeft mij uit de ruisende kuil, uit modderig slijk opgehaald, en heeft mijn voeten op een rotssteen gesteld. Hij heeft mijn gangen vastgemaakt. David die kon niet door zijn eigen wijsheid en kracht zeggen, hier is een rotssteen, een vaste rotssteen, daar zal ik op gaan staan om te leven. O nee, hij kon zichzelf niet op de rotssteen stellen, hij voelde zich wegzinken in de ruisende kuil en zijn voeten vastzuigen in het modderig slijk. Maar door het getuigenis des geestes in zijn hart kon hij met diep gevoel getuigen dat de Heere hem uit de ruisende kuil had opgehaald en zijn voeten op een rotssteen had gesteld en zijn gangen had vastgemaakt. Dat hij voor eeuwig vaststond op die grond die mens was geworden, op de volbrachte zaligheid van Christus, dat zijn zonden waren weggeworpen en dat hij was bevrijd van de vloek van een verbroken wet, dat aan de gerechtigheid was genoeg gedaan en dat de hemel was geopend door een verse en een levende weg, dan de vastheid en de heerlijkheid van de rotssteen gevoelende, wordt hem een lof en een danklied in de mond en in het hart gelegd en zegt hij met de profeet Jesaja, laat hen juichen die in de rotsstenen wonen en van de top der bergen afschreeuwen. Gods kind zingt en juicht als hij de heerlijkheid en vastheid van zijn zaligheid ziet en gevoelt. Vrienden, indien wij gebouwd zijn op deze rotssteen, zullen wij veilig zijn in leven en in sterven, en ook veilig in de oordeelsdag. Nergens elders is enige veiligheid te vinden. De Heere leeft en gelooft zij mijn rotssteen en verhoogt zij de God mijns heils. Maar wederom, gelooft zij mijn rotssteen. De Heere Jezus Christus is niet alleen een fundament, hij is ook de schaduw van een zware rotssteen in een dorstig land, want de profeet Jesaja die zegt, die man zal zijn als een verberging tegen de wind, en een schuilplaats tegen de vloed, als waterbeken in een dorre plaats, als de schaduw van een zware rotssteen in een dorstig land. Wij zijn in een land der woestijn, en in een woeste, huilende wildernis, vrienden. Voor een wedergeboren ziel is deze wereld een dorstig land. Maar er is iets meer vermoeiend dan een land waarin wij leven. Als wij een blik in onze harten werpen, zullen wij daarin meer vermoeidheid vinden dan in alle dingen rondom ons. Vermoeid van zonde, vermoeid van onszelf. Waar kan de arme ziel heen gaan? Waarheen kan hij vluchten? Hij kan nergens anders heen dan tot de rots der eeuwen. En David zegt, Van het einde des lands roep ik tot u, als mijn hart overstelpt is, leid mij op een rotssteen die mij te hoog zou zijn. Leid mij tot Christus, de schaduw van een zware rotssteen in een dorstig land. Laat mij onder zijn schaduw zitten en zoete vrede, rust en troost genieten voor mijn ziel. O vrienden, deze rotssteen beschut ons tegen de vurige vlammen van de berg Sinaï. Hij beschut ons tegen de aanvallen van de Satan en dikwijls beschut hij ons tegen de stormen en de vloeden des levens. O vrienden, ik moet uitspreken wat ik op mijn hart heb. Soms mag het lieve kind van God gaan zitten door het geloof, beschut door de schaduw van deze zware rotstenen, zoete vrede, rust en gemeenschap met de Heere genieten. O, hoe zoet en zalig zijn dan zijn gevoelens. De Heere leeft en geloofd zij mijn rotsteen en verhoogd zij de God mijns heils. Maar betreffende deze gezegende rotsteen merken wij wederom op dat de Heer Jezus Christus niet alleen de schaduw en het fundament van een zware rotsteen in een dorstig land is, maar er vloeien ook waterbeken uit deze rotsteen om de dorst van zijn lieve volk te lessen in dit dorre land. En dit werd schoon voorgesteld door de geslagen rots bij Horeb. De apostel zegt, en de steenrots was Christus. Er vloeide een stroom uit die de kinderen Israëls volgden in al hun omzwervingen door de woestijn om hen te voeden en te verkwikken. En zo volgt de fontein van dierbaar bloed en water die uit Immanuels zijde vloeide. De kerk Gods door dit dorstige land om de zonde en de onreinheid weg te nemen en om de vermoeide en dorstige ziel zoete troost en rust te geven. Wanneer het door de bedauwende invloeden van Gods geest in hun hart en conscientie komt, vervult het hen met alle vreugde en vrede in het geloof. Gelooft zij onze rotssteen, dan voor zijn verzoenend bloed en zijn rechtvaardigende gerechtigheid voor zijn geliefde kerk en volk. Ze mogen wel zeggen, de Heere leeft en gelooft zij mijn rotsteen en verhoogt zij de God mijns heils. Maar wederom, gelooft zij mijn rotsteen. Er is een kloof in deze rotsteen en God zet zijn volk in de kloof der steenrots. Mozes smeekte de Heere hem om zijn heerlijkheid te tonen, maar de Heere antwoordde hem, gij zoudt mijn aangezicht niet kunnen zien, want mij zal geen mens zien en leven. Maar hij zei verder, zie, er is een plaats bij mij, daar zult gij u op de steenrots stellen. Hier is een steenrots bij mij, een voedsteling bij mij, op deze steenrots zult gij staan en mijn heerlijkheid zijn, zien. En het zal geschieden, wanneer mijn heerlijkheid voorbij zal gaan, zo zal ik u in een kloof der steenrots zetten en ik zal u met mijn hand overdekken totdat ik zal voorbij gegaan zijn. En wanneer ik mijn hand zal weggenomen hebben, zo zult gij mijn achterste delen zien, maar mijn aangezicht zal niet gezien worden. De Heere zette Mozes in de kloof van de steenrots, terwijl hij voorbij ging en openbaarde zijn heerlijkheid en majesteit. En hij overdekte hem met zijn hand der genade en der erbarming, terwijl hij zijn grote en heerlijke naam bekend maakte als de Heere, verheerlijkt in heiligheid, vreselijk in lofzangen, doende wonder onder de legerscharen des hemels en onder de inwoners der aarde. Mozes werd in de kloof der steenrots gesteld voor veiligheid en beschutting. En zo wordt Gods levende volk beschut in de kloof van de rotssteen, de heerlijke persoon van de dierbare verlosser, de Heere Jezus Christus. Hier is hun veiligheid en beschutting. Hier zijn ze veilig in dit leven. Veilig in de verheffing door de Jordaan en veilig bij het oordeel op de jongste dag, in welk een gezegende gemoedsgesteldheid verkeerde de beroemde toplady, toen hij het plechtig en het schone lied neerschreef, rots der eeuwen, voor mij gekliefd, verberg mij in u, enzovoorts. Dit is Gods godsdienst, vrienden, en wanneer dit in de ziel van de arme zondaar wordt gevoeld, is het de kracht Gods tot zaligheid. O, welk een gezegende schuilplaats, welk een verberging, welk een verberging tegen de wind, welk een sterke toren, waarin de rechtvaardige mag schuilen en waarin hij voor eeuwig veilig is. David mocht wel zeggen, de Heere leeft en gelooft zij mijn rotsteen en verhoogt zij de God mijns heils. Maar in de derde en in de laatste plaats moeten wij ook stilstaan bij de verhoging van de God onzes heils en verhoogt zij de God mijns heils. De verhoging van de Heer Jezus Christus is een zeer gezegend en dierbaar onderdeel van de goddelijke waarheid, en vooral als Gods kind in dezelfde gevoelens als David mag verkeren toen hij deze schone psalm neerschreef. Het grote doel van Paulus was, zowel in de prediking als in het schrijven, de zondaar te vernederen tot in het stof en tot op de mesthoop van zelfvernedering, en de Heer Jezus Christus ten hoogste te verheffen om het zondeverzoenende lam te verhogen en hem te kronen als de Heere van allen. Ik kan de verhoging van de Heer Jezus Christus niet schoner en treffender beschrijven dan met de woorden van de apostel, zoals wij die vinden in Efeze 1, wanneer hij daar voor de gelovigen bidt, opdat zij mogen weten welke de uitnemende grootheid zijner kracht is aan ons die geloven, naar de werking der sterkte zijner macht die hij gewrocht heeft in Christus, als hij hem uit de doden heeft opgewekt en heeft hem gezet tot zijn rechterhand in de hemel, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende. O vrienden, zie toch de verhoging van Christus. Hier is diezelfde Jezus van Nazareth die zei, de vossen hebben holen en de vogelen des hemels nesten, maar de Zoon des mensen heeft niet waar hij het hoofd nederleggen. Hier is diezelfde Jezus die men bespoog, bespotte, kroonde met een doornenkroon en tenslotte kruisigende, zeggende, het is niet behoorlijk dat hij leeft. Hier is diezelfde Jezus die God de Vader verhoogd heeft, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende. En heeft alle dingen zijn voeten onderworpen en heeft hem der gemeente gegeven tot een hoofd boven alle dingen welke zijn lichaam is en de vervulling desgenen die alles in allen vervult. Hier is de verhoging, vrienden. Hij is een Heere der Heren en een Koning der Koningen, de Heere God Almachtig. Zie ons Koning die eeuwig leeft en triomfeert. De apostel spreekt in Filippenzen 2 uitvoeriger over de verhoging van Christus, en opdat zijn verhoging duidelijker zal uitkomen, stelt hij ze tegenover zijn vernedering op deze schone wijze, want hij zegt, want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was, die in de gestaltenis God zijnde geen roof geacht heeft Goden even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf een vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende, en is den mensen gelijk geworden, en in gedaante gevonden als een mens, heeft hij zichzelf een vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja, de dood des kruises. En dan komt de verhoging. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en heeft hem een naam gegeven, welke boven alle naam is, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen die in den hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid Gods des Vaders. Zo ziet u, vrienden, dat de Heere Jezus Christus is verhoogd, ver boven de engelen, boven de verlosten in de heerlijkheid, en boven de gekroonde hoofden en vorsten in de wereld. Hij is verhoogd in de natuur, want hij is een Heere der Heren en een Koning der Koningen, en als Sions koning is hij de eerste in allen. De gezegende geest verhoogt hem ook in de Bijbel, waarin zijn heerlijkheid en schoonheid wordt verkondigd en uitblinkt in zijn onvergankelijke pracht. De Heere leeft en gelooft zij mijn rotssteen en verhoogt zij de God mijns heils. Wederom, vrienden, waar de Heere ook een van zijn dienstknechten stelt op Sions muren om de zilveren trompet van dat evangelie, eeuwige evangelie te blazen, en hem een zeker geluid te geven, is het de grootste begeerte van elke gezonden knecht des Heren, Christus op de kansel te verhogen, om hem te verheffen op de stang van het eeuwige evangelie. Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogde, zo moet een dierbare Christus verhoogd worden in de harten en de consciënties van zijn volk. En terwijl des Heeren knecht Jezus verhoogd, wordt er een gevoel van vreugde ontstoken in het hart van de gelovige toehoorder, want hij weet dat de gezanten der waarheid Christus nooit te veel in de heerlijkheid van zijn persoon kunnen verhogen, of in zijn verbondsvoorzieningen, of in zijn verzoenend bloed en in zijn wetsvervullende gerechtigheid. Gods kind hoort graag dat Christus verhoogd wordt in zijn volbrachte werk, in zijn opstanding uit de doden, in zijn leiding van zijn kerk en in zijn voorspraak voor de troon. Het is zijn vreugde om hem te kronen als de Heere van allen, en dat onvergankelijke eer mag rusten op zijn heilige hoofd voor de grote dingen die hij aan zijn ziel heeft gedaan. Dus zegt hij: de Heere leeft en geloofd zij mijn rotsteen en verhoogd zij de God mijns heils. Vrienden, hoort u graag dat Christus verhoogd wordt als uw een en al? Zo ja, dan bent u gewillig om u nu zelf minder dan niet in ijdelheid gemaakt te worden. Beleiders van de godsdienst houden er in het algemeen niet van om zo vernederd te worden. Ze willen graag iets doen, geheel of gedeeltelijk, om zich Goden aan te bevelen. Maar de zaligheid Gods is niet een vermenging van genade en werken. Het is vrije en soevereine genade en wordt alleen door het geloof ontvangen. En het geloof is een gave Gods. Het is niet uit de werken, opdat niemand roeme. De Heere alleen zij verhoogd als de Alpha en de Omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste in de zaligheid van zijn volk. Nogmaals de verhoging van Christus, en verhoogd zij de God mijns heils. Nu is en moet de Heere Jezus Christus zijn, de God des heils. Ondanks zonde en Satan, dood en hel, hij moet verhoogd worden door de Heilige Geest in de ziel van elk uitverkoren vat der barmhartigheid. Een verhoogde Christus in de Bijbel zonder een verhoogde Christus op de kansel zal voor de arme zondaar niet voldoende zijn. Christus moet verhoogd worden als alles in allen in de zaligheid van zijn kerk en volk. Zo zeker als de Heilige Geest de hoge en trotse ogen vernedert. Zo zeker als hij de hoogmoedigen en verhevenen vernedert en ze in het stof van verootmoediging legt. En ze doet walgen van zichzelf. En ze ontdoet van hun ingebeelde goedheid. En hun verloren, verdorven, ellendige staat doet gevoelen. Zo zeker zal de gezegende geest Jezus verheerlijken door het uit Christus te nemen en het de erfgenamen der zaligheid te verkondigen, door hem te verhogen en hoog te verheffen in de genegenheden van zijn volk. Wanneer de Heilige Geest de liefde van de zaligmaker in de ziel uitstort, verhoogt die ziel de persoon van de Heer Jezus Christus. Wanneer hij van vrede, vergeving, vreugde en zaligheid spreekt tot de consciëntie, heeft de eeuwige geest die zaken uit Christus genomen en ze die arme zondaar verkondigt. Zo'n vat der barmhartigheid wil graag dat Christus verhoogd wordt in zijn gevoelens en zegt: wie heb ik nevens u in de hemel, nevens u lust mij ook niets op de aarde. Mijn liefste is blank en rood, hij draagt de banier boven 10.000. Christus moet verhoogd worden in de harten en de genegenheden van zijn kerk en volk, en deze zalige ogenblikken hebben ze. En hoe meer de persoon van Christus verhoogd wordt, hoe meer hun gevoelens vertederd worden in dankbaarheid en lof jegens de God huns heils. Welnu, hier was David toen hij zeide: en verhoogd zij de God mijns heils. Ten slotte zal de God des heils verhoogd worden in de morgen der opstanding op de grote dag des oordeels, wanneer de Heere Jezus Christus voor de tweede maal zal komen zonder zonde tot zaligheid, niet meer in de gestaltenis en in de gedaante van een dienstknecht, maar als de rechter over levenden en doden. Als dan zal hij komen in een wolk met grote kracht en heerlijkheid, met ontelbare heilige en gezegende engelen, terwijl de veelvuldige lof van zijn Heer aanzwelt, als dan zal aller ogen hem zien. Als dan zal de bazuin klinken en de doden zullen opgewekt worden. Als dan zal hij gezeten zijn op zijn grote witte troon. Om te oordelen in verheven majesteit de verschrikkelijke kracht. Als dan zullen al de volken vergaderd worden voor hem. En als dan moeten de goddeloze zondaars voor hem verschijnen en staan voor die Heere, wiens naam ze gesmaad hebben en wiens kinderen ze op aarde gehaat en verafschuwd hebben. Als dan zullen ze zijn ontzagwekkende stem horen, die tot hen zegt, gaat weg van mij, gij vervloekten in het eeuwige vuur, het welk den duivel en zijn engelen bereid is. De Heere Jezus Christus zal op die grote dag des oordeels verhoogd worden. Hij zal zijn de verwondering der engelen, de schrik der duivelen en de vreugde en zaligheid van zijn verlosten. Hij zal verhoogd worden ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij. En aan zijn rechterhand in heerlijkheid en gelukzaligheid zullen zijn heiligen in eeuwige heerlijkheid verhoogd worden. Weet gij niet dat wij de engelen oordelen zullen? O, met welk een verwondering, heerlijkheid en verhoging zal de Heer Jezus Christus dan verschijnen, omringd van zijn heiligen in heerlijkheid. De Heere leeft en gelooft zij mijn rotsteen en verhoogt zij de God mijns heils. God geve, vrienden, dat wanneer de Heere Jezus Christus komt, wij onder zijn verlosten gevonden mogen worden, gewassen van onze zonden, in zijn dierbaar bloed en bekleed met zijn gerechtigheid. God geve, dat wij in Christus gevonden mogen worden, beschut en veilig in die dierbare Christus, in de rots der eeuwen, de God onzes heils. Amen. Deze preek is u voorgelezen door Stichting Het Braambosch.